Goedemorgen allemaal. Het is altijd goed om bij elkaar te zijn en te zingen tot eer van de Heere God. En dan specifiek, als ik dan het koor hoor, doet me dat denken aan datgene wat ook opgetekend staat al vanuit het Oude Testament. Die prachtige lijn die er is, namelijk de belofte van de Messias, dat die gaat komen. Ik heb thuis ook een dit boek, en dat gaat alleen maar over de profetieën in het Oude Testament met betrekking tot de Heer Jezus Christus. En hoe waar en hoe zeker dat is, God is getrouw, hij zal zijn plan ook volvoeren. Wij gaan naar het Oude Testament en we gaan een stukje lezen uit het Oude Testament. En wij willen dat doen vanuit Genesis. Genesis hoofdstuk 21. En dan mag u gaan lezen vanaf vers 1. En dan lezen we door tot en met vers 6. Genesis 21 vanaf vers 1. En daar staat geschreven: de Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen die 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei: God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, zal met mij meelachen. Tot zover deze woorden uit het 21ste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek. Dat zult u ook wel bemerken in uw leven. Tijden veranderen. En dan worden er ook allerlei gewoontes veranderd. Wij kleden ons bijvoorbeeld heel anders dan onze voorouders dat gedaan hebben. En het taalgebruik is in de loop van de jaren ook veranderd. En dat blijft ook steeds maar doorgaan. En als je een oud kerkelijk liedboek openslaat, dan zie je ook dat de woorden anders zijn. Wij drukken ons heel anders uit dan ons voorgeslacht. Ik zal u een regel voorlezen van een oud adventslied. Gij s'werelds hoogst verlangen, des stervelings zaligst goed. Dat is voor de meeste van ons niet meer de normale taal die we nu anno 2019 gebruiken. En dat is ook niet erg. Dat is helemaal niet erg. Want in de tijd die voorbij gaat, verandert ook gewoon het taalgebruik. Maar waar wel een gevaar in zit, dat is in de loop van de jaren dat er een vervlakking op kan treden. Dat er te makkelijk gedacht wordt of te oppervlakkig gedacht wordt over datgene wat God ons geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. Teruglezend in de Bijbel zie je heel duidelijk al die prachtige geschiedenis opgetekend voor ons. En dan zie je dat daar mensen oprechte vreugde hebben voor datgene wat God gedaan heeft in de loop der eeuwen. Om het maar eens eventjes met ouderwetse woorden te zeggen: er was vreugde, er werd lof gezongen om des Heren wegen. Hoeveel lofpsalmen zijn er niet neergezet, opgetekend, om tot eer van de Heere God dingen uit te drukken. De psalmist die roept ons op om de naam van God te loven en te prijzen. En nu, anno 2019, adventstijd. Bijna vieren we weer kerstfeest. En dat is het feest van de vele kerstliederen. En die oude teksten van die kerstliederen, die zijn in de loop van de eeuw, ik heb het al gezegd, ze zijn veranderd. We zingen ze heel anders dan bijvoorbeeld 300 jaar geleden. En dat is ook allemaal niet zo belangrijk. Waar het wel om gaat is dat daar die oprechte vreugde blijft om de kern waar het echt om gaat in die advent en in die kersttijd. Als je zingt over het handelen van de Heere God in de geschiedenis, dan is het goed dat we ons beseffen dat we geestelijk geraakt moeten worden en blij moeten zijn over datgene wat er gebeurd is. Zo'n 60 jaar voor Christus leefde er in Klein-Azië een koning. Zijn naam was Mithridates. Hij gaf een feest, organiseerde mensen om naar muziek te maken. Het was dan een oude muzikant. En die koning die was zeer geamuseerd door het optreden van die muzikant. Een aantal dagen gingen voorbij. Die man die was alweer teruggegaan, die muzikant, naar huis toe. En op een ochtend werd die man wakker in zijn bed. En er zijn allemaal zilveren en gouden vazen staan op de tafel. Er liepen bedienden in zijn huis rond. Een schitterend gewaad werd hem aangeboden. Een prachtig koninklijk paard stond er buiten op hem te wachten. En die arme muzikant die wist niet wat er overkwam. Waarom is dit? En de bediende die vertelde hem dat de koning hem een erfenis geschonken had van een zeer rijk persoon die kort geleden overleden was. En uiteindelijk drong het tot die oude muzikant door wat daar had plaatsgevonden. Hij trok dat prachtige gewaad aan, ging op dat koninklijke paard ging hij zitten en ging door het dorp te trekken. En vol verwondering riep hij steeds maar uit: mij is zoveel gegeven, mij is zoveel gegeven. Nou, nog groter is dat heil wat de Heere God ons geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. En ieder die dat waarachtig gelooft, die is heel, heel rijk. En daarom is het niet vreemd dat we deze ochtend eens stil willen gaan staan bij een persoon uit het verre verleden. Sara. Die is ook zo blij geweest. Wat heeft die vrouw een vreugde gekend toen Isaak geboren werd. In vers 6 van onze tekst klinkt het daar heel jubelend, die blijde stem van moeder Sara. God heeft gemaakt dat ik lach. Maar dat is niet altijd zo geweest in haar leven. Nauwelijks een jaar daarvoor had ze ook gelachen. Maar dat was een lachen vanwege haar twijfel en haar ongeloof. Dat die beloftes die God gegeven had, of die wel vervuld zouden gaan worden. Er waren op die dag 3 vreemde mannen, waren daar op bezoek gekomen bij Abraham. Gastvrij waren ze ontvangen en zie je daar, het beste van het huis werd hen voorgezet. En hoe kon het ook anders? Sara hoorde het gesprek tussen die 3 mannen en Abraham. En er werd er gezegd, nog voordat een jaar voorbij is, zou zij moeder worden. Zij, Sara, die oude, daar had ze zo lang al op gehoopt. Daar was ze zo lang al mee bezig geweest. Ze had daarmee geworsteld in haar leven. En telkens, want ze had die belofte in het verleden, had ze gehoord. Had ze gehoopt dat ze zwanger zou worden. Maar ja, de jaren die gingen voorbij. Iedere keer kwam er weer een jaar bij. Niet zwanger. En steeds was daar maar weer die teleurstelling. Totdat tenslotte haar de moed ontzonk. Ze werd te oud. Er waren geen menselijke mogelijkheden meer. Dat ze de vreugde zou smaken dat ze moeder zou worden. En nou vertelt die mannen hier bij dat bezoek. Dan zitten ze daar bij Abraham. Zomaar rustig. Dat zij moeder zal worden. Maar dat is toch te dwaas? Ze is bijna 90 jaar. En haar man is bijna 100 jaar. Sara lacht erom. Genesis 18 vers 12 staat geschreven. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben, nu ook mijn Heer oud is. Sara's lach wordt hier ingegeven door kleingelovigheid. Misschien zelfs verlegenheid. Net zoals bij Abraham, die ook eens gelachen heeft, toen de Heere God het verbond met hem vernieuwde. En God verzekerde Abraham toen opnieuw dat uit Sara een zoon geboren zou worden. Al bij het vertrek van Abraham uit Ur had God de belofte aan Abraham gegeven. Dat hij hem zou zegenen, dat er een groot volk uit hem voort zou komen, zijn naam zou groot worden. En toen was Abraham 75 jaar oud. En dan gaan de jaren voorbij en dan wordt hij ouder, ouder. Net als Sara. En als de Heere God dan hem altijd maar laat wachten totdat hij 99 jaar oud is, dan wordt Abraham nogmaals die belofte dat hij vader zal worden. Maar op dat moment lijkt hem dat onmogelijk. Toen heeft ook Abraham gelachen. Zoals een verlegen glimlach van ongeloof op iemands gezicht kan komen als hij plotseling zomaar iets moois of iets onverwachts hoort. Het is te mooi om waar te zijn. Te gek om waar te zijn. Te mooi om te geloven. Zo heeft Abraham gelachen en zo lachte ook Sara. En zo lachen heden ten dagen aan het 2019 nog heel veel mensen in deze wereld. Datgene wat God zegt in zijn woord, datgene wat God belooft in zijn woord, het is voor hen in de hoek neergezet als onmogelijk. De Bijbel die zegt dat Abraham en Eva gezondigd hebben. Gevolg van de zondeval is dat de dood is ingetreden. Eva, de eerste vrouw, als de gevolgen van de zonde doortrekken, zal nooit meer moeder kunnen zijn. De dood heerst dan vanaf Adam. En toch komt God met de belofte dat zij, ondanks de zonde, Eva zal heten. Dat wil zeggen, moeder van het leven. Zij zal weer kinderen krijgen. Dus na de zondeval weer kinderen krijgen, daar zit dus veel meer achter. En dat alles moet je zien in dat grote plan van de Heere God om deze wereld te redden. De moederbelofte in de Bijbel, in Genesis 3 vers 15, dat zal vervuld worden. Er zal vijandschap zijn tussen Eva's nageslacht en het slangenzaad. Hij, de Christus, de levensvorst, die zal geboren gaan worden. Hij zal als een wortel opschieten uit de dorre aarde. Als een spruit uit een afgehouwen stam. En hij, de Christus, zal het slangenzaad vermorzelen, verdelgen. Zoiets lijkt tot de onmogelijkheden als we dat horen. En toch, God zal dat doen naar zijn belofte. En dat moet je dus ook zo zien bij hier wat er plaatsvindt bij Sarah. Naar de mens gerekend is het onmogelijk. Weet u trouwens dat het helemaal niet toevallig is? Dat het in de Bijbel opgetekend staat dat aan het begin van dat oude verbond en aan het einde van dat oude verbond wat opgericht is, dat er zo'n soort wonder plaatsvindt bij Abraham en Sarah. En aan het einde zien we dat eens een keertje bij Zacharias en bij Elisabeth. Ook van hen zegt de Bijbel dat ze oogbejaard zijn. Op hoge leeftijd zijn ze gekomen. En ook bij hen, menselijk bedacht, kan het niet meer. Lukt dat niet meer. Zowel bij Sarah als bij Elisabeth wordt in het woord van God wordt duidelijk aangegeven, te oud om nog een kind te krijgen. En juist door die aparte nadruk wil Gods woord ons erop wijzen dat de redding en dat de verlossing van ons gevallen mensen, dat het een werk van de Heere God is. Het is niet afkomstig van en het is niet gecreëerd door mensen. Zoals het later het wonder zal plaatsvinden dat Maria de moeder van de Heer Jezus zal worden. God zelf, zijn geest, die zal dat bewerken. Prachtig. Prachtig. Sarah, die hoort dat zij een zoon zal ontvangen op die onmogelijke hoge leeftijd. En daarom heeft Sarah in eerste instantie, in twijfel, in kleingelovigheid, eerst gelachen. Onmogelijk! En toch, kunt u begrijpen dat ook wij soms zo reageren, als wij de beloften van de Heere God horen? De Heere God die belooft in zijn woord, dat Jezus Christus terug zal komen naar deze aarde. Er zal een nieuwe hemel, er zal een nieuwe aarde gecreëerd worden. Onze aardse tent, die zal afgebroken worden. En straks krijgen we een gebouw van God gecreëerd in de hemelen. Niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Nou ja, als dingen tegenzitten in je leven. Als je het bericht krijgt dat er kanker is in je lichaam. Als de ziekte langzaam je gezond leven wegneemt. Als je in de wereld om je heen ziet, waar moet het heen met die klimaatveranderingen, de tekorten die gaan komen? Hoe gaat het allemaal? Zullen er meer en meer oorlogen gaan komen? Dan lijken soms die beloften van de Heere God zo ver weg. Onmogelijk. Ongrijpbaar. Te groot dat alles nieuw zal worden. Je kunt het je niet voorstellen. Maar God heeft het beloofd. Net zoals hij aan Christus beloofd heeft dat hij zou sterven in vernedering, maar dat hij opgewekt zou worden in heerlijkheid. En zo heeft God dat ook gedaan aan Sarah. Want op de door de Heere God bepaalde tijd is haar zoon geboren. Isaak zal hij genoemd worden. En dat wil zeggen, die blijdschap geeft. Een jaar daarvoor heeft ze impulsief gelachen in klein geloof. Maar al heel snel heeft het geloof het gewonnen in haar leven. In de Hebreeënbrief staat opgetekend over haar. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Daar zij hem die het beloofd had betrouwbaar achtte. Met grote nadruk zegt daarom ook Sara na de geboorte van Isaak. God heeft gemaakt dat ik lach. Wat er met mij gebeurd is, is door de Heere God. De almachtige, alomtegenwoordige God heeft het gegeven. En Sara ziet de hand van de Heere God weer, die boven bidden en boven denken, geven kan datgene wat hij beloofd heeft. En Sara heeft ongetwijfeld met heilige verwondering dat wonder voltrokken zien worden in haar lichaam. Die buik van haar werd groter en groter en groter. Zo oud. En dan toch nog een kind van de Heere God krijgen. Maar voor haar houdt het daar niet bij op. Voor haar betekende de komst van Isaak nog meer. Dat geldt ook voor ons. Als wij schrift met schrift vergelijken, dan zien we heel duidelijk dat in de geboorte van Isaak, dat daar beloftes liggen en die lijn er ligt naar de komende Christus. Isaak was niet alleen maar de zoon van de ouderdom, maar bovenal de zoon van de veelomvattende belofte. In Isaak zou de Heere God de hele wereld gaan zegenen. En Sara en Abraham die hebben dat in eerste instantie niet vast kunnen houden in hun leven. Ze twijfelden, zouden ze nog een zoon krijgen? En omdat de geboorte van Isaak zo lang op zich liet wachten, werd Hagar, de slavin van Sara, de kans gegeven om moeder te worden. Ismaël is uit die ongeloofsdaad geboren. Maar de lijn van Ismaël, daarin lag niet de zegen van de Heere God voor de wereld. Uit Sara zou een zoon geboren worden, die de voorvader zou zijn van de beloofde Messias. En daarom ziet Sara in het geboren worden van Isaak er ook veel meer dan alleen maar een groot wonder van de almacht van de Heere God. Het is het grote wonder van de genade van de Heere God. God heeft in Isaak, in zijn genade, op onnavolbare wijze de lijn van de dood heeft hij doorbroken. En wie het wel ziet, het geloof, die ziet het. De toegangsdeur wordt geopend. De deur wordt door de Heere God opengezet. Isaak wordt geboren. De zoon van Jacob wordt geboren. Nakom van Jacob wordt David. En uiteindelijk een nakomeling van David is de beloofde Christus. Dat heeft Sara, ook al heeft ze nog niet alle details doorgehad, toch ontdekt. En dat deed haar juichen. God heeft mij reden gegeven tot lachen. En dan voegt ze eraan toe. God heeft mij reden gegeven tot lachen. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. Of zoals je het ook letterlijk vanuit het Hebreeuws kunt lezen. Ieder die het hoort zal om mijnentwil vreugde hebben. Daarmee wordt dus niet bedoeld dat Sara onderwerp van spot zal worden. Dat ze om haar zullen lachen. Daarmee wordt ook niet bedoeld dat Sara, omdat ze nu moeder geworden is, en daar is ze natuurlijk hartstikke trots over geweest, dat die moedervreugde over zal gaan naar ieder die dat ziet. Nee, het is veel rijker. Het is veel dieper. Als Sara hier zegt dat een ieder die dit hoort deel zal hebben in haar vreugde, dan is dat de taal van het geloof. In de geschiedenis van het volk van Israël zijn er vele moeders geweest die de hoop hebben gehad dat ze toch moeder zouden worden van de Messias. En vol verwachting hebben ze er naar uitgezien dat een Joodse moeder daar dat kind geboren laat worden. En terugkijkend in de geschiedenis zal een ieder die Sara ziet, die de beloofde zoon ontvangen heeft, zich hierover verheugen. De vrome Jood ziet uit naar de komst van de Messias. En kijk het naar de geschiedenis van Elisabeth en Zacharias. Dan zie je dat ook daar naar voren komen. Bij de oude mensen. En een engel die vertelt tegen Zacharias dat hij vader zal worden. Hij zal een zoon krijgen. De naam van die zoon is Johannes. Zacharias in zijn twijfel, die gelooft dat niet. En dan, ja, dan wordt hij met stomheid geslagen. Totdat het wonder van de belofte zich voltrekt. En dat dan Johannes geboren wordt. En toen dat werkelijkheid werd, opende de Heere God de mond weer van Zacharias. En dan gaat hij door het geloof spreken. De geest van God grijpt die oude priester aan. Hij moet zingen. Het drijft hem tot een jubellied. Het werd geen vreugdelied vanwege de geboorte van Johannes, zijn zoon. En ook niet het danklied dat hij bevoorrecht was, als hij de oude leeftijd toch nog een zoon gekregen had. Niets van dat alles in de lofzang van Zacharias. Nee, Zacharias zag datgene wat Sara gezien heeft in het geloof. De vervulling van de lijn van de belofte, de Christus. Zacharias zingt God alle lof en hij roept het uit. Benedictus est Domini. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en hij heeft het verlossing gebracht en heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht. En het slot van zijn lofzang is idem dito. Zacharia zegt daar, alle lof aan God die zijn licht in de duisternis laat stralen, door de komst van de opgang uit de hoogte, om onze voeten te richten op de weg van vrede. Sara die wist, een ieder die van de geboorte van mijn beloofde zoon hoort, zal zich verheugen dat God getrouw is. Eens zal de nakomeling van mijn zoon de belofte van God aan Abraham volledig gaan vervullen. Wat heeft de Heere God aan Abraham beloofd? Met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Niet alleen een belofte aan Abraham, niet alleen een belofte aan het nageslacht van Abraham dat gezegend zal worden, nee, nog veel meer. Een wereldomvattende zegen zal hiervan uitgaan. Het is een belofte die zelf de Heer Jezus later nog herhaalt in zijn evangelie. Opgetekend door de evangelist Johannes. Dit zijn de woorden van Jezus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Geboren heeft laten worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Heere God die heeft in de gave van Isaak aan Abraham en Sara de belofte opnieuw verzegeld dat de Christus komen zal. En God zal zijn eeuwige verlossing schenken aan allen die hun vertrouwen stellen op die beloofde Christus. Daar verblijdt Sara zich over. Allen die het horen, die zullen zich met mij verblijden. Want God breekt door de onmogelijkheden heen. Dat deed hij bij Sara. En heeft het nog veel meer gedaan bij Maria, de moeder van Jezus. Dat is nou de oorzaak van die diepe vreugde. En als je dat door het geloof gaat zien, dan begrijp je ook dat oude Adventsvers wat ik net voorgelezen heb. Ik lees het nog maar een keer. Gij werelds hoogst verlangen, des stervelings zaligst goed. Om het maar even met gewone woorden te zeggen. Heere God, u bent de grootste, de heerlijkste waar ik naar uitzie. Want u heeft mij, zondige sterveling, overladen met uw grootste heerlijkheid. Uw eigen zoon, die al mijn schuld heeft weggedaan. Gij werelds hoogst verlangen, der stervelings zaligst goed. De schrijver Capani vroeg op een dag aan de beroemde componist Haydn: hoe komt het nou toch dat je compositie van kerkmuziek altijd zo vrolijk klinkt? Het antwoord van Haydn was: ik kan niet anders. Ik componeer naar de gedachten die ik voel. Als ik aan God en aan zijn heil denk, dan is mijn hart zo vol van vreugde dat de muzieknoot als het ware dansend en sprekend uit mijn schrijfpen komen. God heeft mij vreugde geschonken en daarom wil ik hem ook vreugdevol dienen. Dit zijn de woorden van Haydn, uitgesproken aan het einde van de 17e eeuw. Zijn wij anno 2019 over het heil van God ook zo vol? Zien wij die eeuwige zegening die God ons gegeven heeft, dat rijke evangelie, via die lijn van Abraham en Sara in de Heer Jezus Christus? Is u trouwens dat alles rondom de geboorte van Isaac een voorafschaduwing was van de geboorte van Christus? Er zijn wel 6 overeenkomsten te noemen. Ik ga ze even noemen. De eerste plaats. Isaac was dat alles rondom Isaac aangegeven was dat de zoon geboren zou worden. Zo is ook Christus door de profeet Jesaja aangekondigd als een zoon die ons geboren is. De tweede plaats. Zowel bij Isaac als bij Christus was er een lange periode tussen de belofte dat hij geboren zou worden en de geboorte zelf. Ten derde, als aan Sara verteld wordt dat zij een kind gaat krijgen, dan is er verbazing. Wat krijgt ze erop te horen? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Bij Maria Eden Bito. Ze was verbaasd dat die engel tegen haar zei dat ze zwanger zou worden. En wat zei de engel daarop? Geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Ten vierde, de naam van Isaac was al bekend voordat hij geboren werd. Gij zult hem de naam Isaac geven. Wat zei de engel tegen Jozef voordat Christus geboren werd? Gij zult hem de naam Jezus geven. Ten vijfde, zowel bij Isaac en bij de Heer Jezus was er een wonder nodig om hen geboren te laten worden. Abraham en Sara waren te oud en Maria werd zwanger zonder seksuele gemeenschap. Ten zesde, Isaacs geboorte vond plaats op een tijdstip dat door de Heere God bepaald was. In Genesis 21 vers 2 staat geschreven, Sara werd zwanger en ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Hoe was dat bij de geboorte van Christus? Galaten 4 vers 4 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Zien we het allemaal deze ochtend? Waarom wij samen met Sara blij mogen zijn, ons oprecht mogen verheugen. De komst van het heil van God is niet zomaar uit de hemel komen vallen. Het is geen toevalligheid. In vers 1 en 2 van onze tekst in Genesis 21 zien we dat iedere keer weer dat er verwezen wordt tot 3 keer toe. Naar die leidende hand over het leven van mensen. Luister maar wat die versen daar zeggen. De Heer nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. En dan lees je door in de tekst. De Heer deed bij Sara zoals hij gesproken had. En nog verder in de tekst staat er geschreven. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd. God heeft door de eeuwen heen en zal door de eeuwen heen tot in alle details zijn plannen volvoeren. Wat zijn u en ik, toch bevoorrechte mensen. Dat grote heil, die blijde boodschap verkondigd is en dat we daarin mogen geloven. Christus is het speerpunt van de raad en van de beloften van God. En samen met Sara mogen wij lachen, mogen we ons verheugen in hem die zo'n grote verlossing teweeg heeft gebracht. Hoe ook de toekomst verloopt in deze wereld, laten we met de ogen van onze ziel, net als Sara, ons verheugen, blij zijn met die beloofde, eeuwige, grote Isaac, de Heer Jezus Christus. En laten wij met onze geestelijke oren blijven luisteren wat de engel gezegd heeft bij Christus geboorte. Ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. U is de heiland geboren. Amen.